Geliefde gemeente, God de Heere regeert. Zo hebben we het gezongen. Maar kunt u dat zien? Zie jij dat? Dat God regeert? Als je nou eens om je heen kijkt in deze wereld. Waaraan kun je nou zien dat God regeert? En dat de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Waaraan is dat zichtbaar? In het maatschappelijke leven in Nederland. Waar alles en iedereen zich lijkt af te keren van God. En waar niemand meer vraagt naar de leiding van God. Als je kijkt naar de politiek. Waar het alleen maar lijkt te gaan om macht en om eer. Als je kijkt naar de wereld van de banken en de beurzen, waar alles maar gaat om geld en om bezit. Waaraan kun je zien dat God regeert als je in de medische wetenschap rondziet? Waar het leven zogenaamd voltooid is. Of ongewenst is als het gehandicapt is. Doodgemaakt moet worden, om het in hun woorden te zeggen. Waaruit blijkt dan dat God regeert? Waar zie je het? In de rechtszalen. Waar het recht struikelt. Vele manieren. Gemeente, waaraan kun je het nou zien dat God regeert? Wij belijden het. Maar ziet u het? En misschien is het ook wel een vraag waar jij of waar u mee worstelt in je eigen kleine leven. Dat je geen weg ziet. Dat er zoveel vragen zijn en zoveel problemen. Dat je Gods hand niet kunt ontdekken. Zoveel vragen aangaande het Gods bestuur. En waarom gaat het zoals het gaat? Heeft God er eigenlijk wel wetenschap van? Gemeente, om te zien dat God regeert, daar heb je niet alleen maar natuurlijke ogen voor nodig, maar daar heb je vooral geloofsogen voor nodig. Dat hadden de discipelen ook nodig toen ze daar op dat meer van Genezeret aan het vissen waren en daar die vreemdeling op de kant stond. Eén zag het, Johannes de discipel. Het is de Heere. We willen samen over die constatering gaan nadenken. Allereerst letten op de aanleiding tot die woorden. Waarom waren ze daar? Wat waren ze daar aan het doen? Waarom staat de Heer Jezus daar? Wat wil Hij hen leren? De aanleiding. Ten tweede ook de verklaring van die woorden. Wat betekent dat als Jezus Heere is? Wat houdt dat in? En ten derde ook de uitwerking van die woorden. En we zien dat dan met name bij de apostel, bij de discipel Petrus, die zich aankleedt, zich in de zee gooit en zo snel als hij kan bij de Heere Jezus wil zijn. Het is de Heere. De aanleiding tot die woorden. De verklaring van die woorden en de uitwerking van die woorden. We treffen gemeente de discipelen dus aan bij het meer van Genezaret, de zee van Tiberias, meer van Galilea, allemaal typeringen van hetzelfde water. Wat waren ze daar aan het doen, die discipelen? Waarom waren ze daar? Nou, ze hadden de opdracht gekregen van de engel. Die had hen gezegd dat zij naar Galilea moesten gaan. Want, zo zei hij, daar zult gij hem zien, de opgestaan Heer Jezus Christus. En nu waren ze daar, die discipelen, althans 7 van hen, hun namen worden genoemd in die eerste versen. En ongetwijfeld hebben ze een poosje daar gezeten, gewacht totdat de Heer Jezus verscheen. Toen dat wat duurde, wat langer duurde, zei Petrus op een bepaald moment, ik ga vissen. En de anderen sloten zich erbij aan. En ze haalden of huurden ergens een vissersboot. En je hoefde hen niet te vertellen wanneer ze moesten vissen en waar ze moesten vissen en hoe ze dat allemaal precies moesten doen. Want deze geboren vissersmannen waren dat natuurlijk nog lang niet verleerd. En terwijl ze daarover het meer van Genezareth varen, gooien ze hun netten uit en ze varen een poosje heen en weer. En ze halen dat net op. Leeg. Nou, dat kan gebeuren. Nog een keer dat net uitwerpen. Nog een poosje heen en weer varen. Weer ophalen. Weer leeg. En zo gaat dat de hele nacht door. En ze zullen elkaar op een bepaald moment hebben aangekeken en gedacht, snap jij dat nou? Wat doen we nou toch verkeerd? Zo hebben we het toch altijd gedaan. En dat je de ene nacht wat meer vangt dan de andere nacht, goed. Maar zelfs niet één vis. Dat komt toch eigenlijk nooit voor. Gemeente, als wij ons afvragen wat er aan de hand is, waarom ze dan die hele nacht niks vangen, zelfs niet één vis? Is dat dan omdat er geen vis meer zit in dat meer van Genezareth? Is dat dan omdat ze het kennelijk toch verleerd zijn, dat ze dingen verkeerd doen? Nee, dat is het allemaal niet. Ze zijn het niet verleerd. En er zit genoeg vis in die zee. Dat blijkt dan als er straks 153 grote, het zijn nog niet eens kleintjes, 153 grote vissen in dat net zitten. Maar wat er gebeurt, gemeente, dat heeft alles te maken met die vreemdeling die daar aan de oever van het meer staat, die ze niet herkennen. En die gaat hen hier iets leren. Want als het gaat over het vissen van de discipelen, dan moeten wij verder kijken dan alleen maar dat vissen in natuurlijk opzicht. De Heer Jezus heeft eens tegen hen gezegd, ik zal u vissers der mensen maken. En hij gaat hen met het oog daarop een aantal dingen leren. Ze staan immers op het punt om straks na de Pinksterdag te worden uitgezonden in de wereld. Dan moeten ze de evangelienetten gaan uitwerpen. Dan moeten ze inderdaad mensen gaan vangen. En wat wil de Heer Jezus hen nou hier leren voordat zij met dat grote belangrijke werk van de prediking, van het uitgooien van het evangelienet gaan beginnen? Nou, dat ze zonder hem niets kunnen doen. Al gooien ze dat evangelie net overal uit. Waar dan ook ter wereld. Maar zonder de Heer Jezus, zonder zijn genade, zal er niet één Griek zijn afgoden opgeven. Zonder de Heer Jezus zal er niet één Jood of moslim zijn eigen gerechtigheid prijsgeven. dat moeten ze leren. En dat doet hij, gemeente, door die netten leeg te houden. Want hij laat hier zijn almacht blijken. Hij laat hier zien dat hij de beschikking heeft ook over die vissen. Ooit heeft God tegen een grote vis gezegd dat hij Jona moest opslokken. En die vis die was daar precies op dat ogenblik dat Jona daar in de zee viel. En nu is het dezezelfde God die tegen de vissen in het meer van Genezeret zegt dat ze bij dat net weg moeten blijven. En gemeente, dat is tegelijkertijd al het eerste wonder in deze geschiedenis. Wij kijken natuurlijk naar die wonderbare visvangst. Dat is een wonder dat daar ineens zomaar 153 grote vissen in zitten. Dat is zeker een wonder. Maar daar ging eerst een ander wonder aan vooraf. Namelijk dat er niet één vis in dat net zat. Zoals ik al zei, dat gebeurde toch nooit. Je vangt toch altijd nog wel iets. Al is maar een klein visje. Maar de Heer Jezus laat hier zijn almacht blijken. Hij zorgt ervoor dat die netten leeg zijn. Dit gaat niet buiten hem om. Gemeente, dat is tegelijkertijd al een eerste les die we in deze geschiedenis krijgen. Dat terwijl alles tegen lijkt te zitten voor die discipelen. Terwijl ze een hele nacht tevergeefs aan het ploeteren zijn. Terwijl niets lukt. Staat daar die vreemdeling op de oever. En het gaat niet buiten hem om. En als wij de toepassing brengen in ons eigen leven, de wereld waarin wij leven, in het groot, ik noemde zojuist een aantal dingen die wij zo kunnen waarnemen en die ons wel eens voor grote vragen kunnen stellen. Hoe kan God dit toch toestaan? Waar was God daar en daar? Als wij geen weg meer zien, als wij Gods hand niet kunnen ontdekken, als we Gods leiding en Gods regering niet kunnen zien, en als wij vragen hebben, waar is God in heel dat formatieproces in de politiek? Waar is God in deze wereld? In deze westerse wereld die zich al meer afkeert van God en van zijn woord? En als we met zorg zien op alle ontwikkelingen, ook in de medische wetenschappen, in de ethiek, waar mensen gedood worden, omdat ze oud zijn, omdat ze gebrekkig zijn of omdat ze gehandicapt zijn. Dan moeten wij niet denken dat dat allemaal buiten God omgaat. En dat de Heere daar met gebonden handen naar staat te kijken. De Heere Jezus staat daar aan de oever. En op een bepaalde manier heeft hij daar de hand in. En in heel dat grote wereld gebeuren, gemeente, met alle dingen die soms lijnrecht tegen de schriften ingaan, haak staan op het woord van God. Dan moeten wij niet denken dat God niets kan. Of dat hij er niets van af weet. Of dat hij er geen raad mee weet. Of dat de mens het voor het zeggen heeft. Of dat de duivel het gewonnen heeft. Het is de Heere, zo zegt Johannes. Dat wil zeggen de Kyrios. De gebieder. De heerser van hemel en aarde. Hij staat daar aan de oever. En hij schouwt het aan en hij heeft er de hand in. Hoe hij dat precies doet, gemeente, ook in het wereldgebeuren. Hoe hij dat precies doet, ook in uw en jouw kleine leven. Waar de vragen soms groot kunnen zijn. Waar je vast kunt lopen met vragen. Waarom moet ik deze weg gaan? Hoe kan dit? Gelukkig treffen wij deze vragen op vele bladzijden in de Schrift aan. Dat mensen vastliepen met het godsbestuur. Dat mensen er geen lijn in konden dekken. Dat mensen alleen maar knopen zagen, onontwarbaar. Mensen dreigden het geloof kwijt te raken, denk alleen maar aan Asaf. En hij zegt, ik heb erover nagedacht. Met al mijn kracht dat godsbestuur overdacht. Maar dat was een stuk dat in mijn oog te moeilijk viel. En veel te hoog. En het werd voor hem opgelost toen hij in het heiligdom inging. Toen hij daar dat gordijn zag. Dat voorhangsel. Daarachter mag niet gekeken worden. Daar woont God. Daar regeert God. Daar beslist God. En daar mocht Asaf het ook aan overgeven. De Heer, de Heerser, de gebieder der volken. En ook al hebben wij dan niet alle antwoorden op alle vragen die hier te stellen zijn. Maar kan het voor het geloof, gemeente, bij tijden geen rust geven? Rust dat er een God is. Die leeft. En die het niet uit de hand loopt. God regeert toch, hij is de Heer. En hij zal zijn almacht een keer tonen. Hij staat nooit met gebonden handen. Het gaat hem nooit uit de hand. Niet in het grote wereld gebeuren, maar gemeente ook niet in uw en in jouw kleine leven. Het is de Heer en hij schouwt het aan. En hij gaat straks ingrijpen. En als ik gemeente er nog eens een andere toepassing mag gaan maken. Als het gaat over het geestelijke leven. Dan kan het ook zo zijn dat wij met geestelijke vragen lopen. Dat we uitzien naar een ontmoeting met God. Dat ons hart verlangt naar God, dat onze ziel dorst naar God. En je werpt, om het maar zo te zeggen, dat net uit in het woord en je probeert daar woorden uit te halen. En je zoekt en je vist. Maar is het dan ook niet de ervaring dat het soms zo stil kan blijven? En dat hoe je ook zoekt en waar je ook leest en hoe je ook vraagt en wat je ook bidt, dat het zo donker blijft, dat het zo stil blijft in je hart. En daar hoor je de psalmisten ook over klagen. Zouden zijn beloftenissen dan immer haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht? Van geslacht tot geslacht. Of hebben wij die ervaring niet? Is er altijd wel wat voor ons bij als we de Bijbel open doen? En waar en wanneer we dat net ook uitgooien, er is altijd wel een vis voor ons. Altijd wel een belofte. En we kunnen ook altijd wel geloven. En altijd wel bidden. Ja, die mensen zijn er ook. Die hebben het altijd en die weten het altijd en die zijn het altijd. Maar gemeente, of dat nou zo bijbels is. We treffen in de Schrift toch zo vaak die klachten aan. van de nachten van het te vergeefs zoeken en het te vergeefs vragen en het te vergeefs bidden. De Heere houdt de netten wel eens leeg. Om daarmee te bewijzen, om daarmee te tonen, om daarmee te leren dat wij niet de beschikking hebben over de genade. Dat wij niet zelf kunnen bepalen wanneer we geloven en wanneer we niet kunnen geloven. Dat wij niet zomaar dat woord open kunnen doen en dat woord naar ons toe kunnen trekken. Ja, dat kunnen we wel proberen. En de toepassing naar onszelf maken, maar gemeente, dan zouden we vaak de toepassing maar verkeerd leggen. Dan kunnen we ons dingen zomaar gaan toe-eigenen die ons niet toebehoren. En die je ook een keer weer terug moet geven. Maar in de schriftgemeente, daar tref je arme en lege mensen aan. Met lege handen. Met een mond die vervuld moet worden. Daar tref je mensen aan die het van God nodig hebben. En als er zulke mensen zijn onder ons, die moeten ervaren dat het nacht is en dat het zo stil is. Misschien vroeger wel eens rijke tijden gehad, maar het is alles zo ver weg. Ingezonken, opgedroogd. En de stem kan zo sissen in je binnenste. Waar is God op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? Uit deze geschiedenis, gemeente, leren we dat de Heere aan de oever staat. En hij kan een mens wel eens een poosje laten ploeteren. En het kan wel eens een poosje te vergeefs lijken te zijn. En het kan wel eens een poosje nacht lijken te zijn. Maar gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. Want het is de Heere die aan de oever staat. En hij is de gebieder. Hij is de heerser, hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ooit zal hij zijn genade en zijn macht laten blijken, gemeente. Dat is in het geval van zoekende mensen zo. Er is nog nooit een bidder te vergeefs weggegaan. Er is nog nooit iemand die met een open mond naar de Heere toe ging, leeg weggezonden. Het is niet te vergeefs om te smeken en om te vragen. Het kan wel eens een poosje duren. En David heeft ook moeten zeggen, ik heb de Heere lang verwacht. Maar hij heeft zich tot mij geneigd. En het kan in het grotere wereld gebeuren, gemeente, zo lijken. Alsof de Heere niet machtig genoeg meer is om mensen te bekeren. En we kunnen als christenen wel eens moedeloos worden als je om je heen ziet. En als je ziet hoe steeds meer mensen zich afkeren van God en zijn woord. En als je alle ontwikkelingen gadeslaat in de politiek en in de wetenschap. Maar houd het vast, het is de Heere die aan de oever staat. En er zal altijd en overal een geslacht zijn dat de Heere vreest. Ook in onze 21ste eeuw zullen er mensen zijn die door de Heere wedergeboren worden. D66 kan dat niet tegenhouden. En de islam zal niet overwinnen. Want Jezus Christus is Heere. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zijn koninkrijk heerst over alles. Ook als wij het misschien niet altijd even duidelijk zien. Maar het geloof richt zich op hem. die van zee tot aan de zee regeert en van de rivieren tot aan de einde der aarde. Het is de Heer. En dat is ook niet voor niets, gemeente, dat Johannes dat woord hier gebruikt. Hij had ook kunnen zeggen tegen Petrus, het is Jezus. Dat had ook waar geweest. Maar hij zegt, het is de Heer. Het is de Kyrios. Het is de heerser van hemel en aarde. Hij geeft het gebod. Hij geeft de opdracht. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Hij laat zijn almacht hier blijken. Hij laat zien dat hij inderdaad de gebieder is. En dat alles naar zijn wetten moet horen. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En gemeente, dat was niet alleen toen zo. Niet alleen in die dagen was hij heerser. Maar het is nog zo, want na zijn hemelvaart, zo belijden wij, is hij gezeten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En daar regeert hij. En vandaar bestuurt hij. Hij is de Kyrios, hij is de heerser. En dat belijden wij, en gemeente, het is een goede belijdenis. Maar de vraag komt wel naar ons toe, waar blijkt dat nu uit? Als dat dan zo is, het is de Heere. Het is de heerser, het is de gebieder, de machthebbende. Hij heeft het voor het zeggen. Dan moeten we elkaar de vraag stellen, gemeente, en waar blijkt dat nu uit? Waar blijkt het uit? Uit jouw leven, uit uw leven, uit mijn leven. Dat hij regeert. Heeft de Heere het voor het zeggen? In ons leven. Luisteren wij naar hem? Is het onze vraag geworden? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Is zijn woord wet geworden? Want gemeente, daar gaat het natuurlijk om. De Heer Jezus heeft ooit eens gezegd. Niet een iegelijk die daar zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders. Want het is van twee in één, gemeente. Of wij zijn zelf Heere, eigen meester en niemands knecht. En we bepalen zelf wat we doen en wat we niet doen. Of hij is het. En als hij het is, dan moeten wij van de troon. En dan moeten wij onze wil leren verzaken. Dan moeten we afsterven aan onszelf. Afsterven aan deze wereld. Dan moet ons vlees gekruisigd worden. Dat is immers de consequentie als Jezus Heere is. Als hij gebiedt, als zijn wil wet is, dan is onze wil van ondergeschikt belang. En dan zijn onze wensen en onze wetten ondergeschikt aan zijn wil en aan zijn wet. En dat houdt niet anders in, gemeente, dan waarachtige bekering. Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. En hoe is dat, gemeente? Hoe is dat ook bij de belijdeniscategezanten? Die op het punt staan om belijdenis des geloofs af te leggen. Als je belijdenis doet, dan zeg je eigenlijk net als Johannes, het is de Heer. Dan zie je over de dingen heen, over de dingen van dit leven, over de werkelijkheden, dan zie je ook over je eigen zonden en je eigen schuld heen. Het is de Heere, belijdenis doen, dat kan eigenlijk niet anders dan door het waarachtige geloof. Want niet door te zeggen dat Jezus Heer is, zul je het Koninkrijk Gods beërven, maar alleen door zijn naam in waarheid te belijden en te doen de wil van zijn Vader. Het is de Heer. Gemeente, dat is een ontzaggelijk pijnlijk proces. Dat laat de Bijbel wel zien. Bekering is niet zomaar wat. Het geloof is niet een bagatel. Het is niet iets simpels. Ja, als je het mag doen, als het mag gegeven worden, dan is het iets eenvoudigs. Maar het is, wat ik bedoel is, dat het niet iets is wat je zelf kunt fabriceren. Er zijn zoveel soorten eigen gemaakt geloof. Maar vroeg of later raak je dat weer een keer kwijt. Maar om werkelijk te kunnen zeggen, het is de Heere. Dan heb je geleerd wat het is om niets te vangen. Dan heb je geleerd om leeg te zijn, om arm te zijn, om ellendig te zijn in jezelf. Wil er oog zijn voor de Heere Jezus Christus. Wil er behoefte komen. Wil er honger zijn, wil er dorst zijn. Dan hebben wij geleerd wat het is om arm te zijn en ellendig. En dat er buiten Jezus geen leven is. En dat we niets vangen en dat we niets hebben en dat we niets kunnen. En dan krijgt hij waarde. Waar hij alles is en wij niets. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Daar hebt gij, o God, mijn pad gekend. En dat hebben de discipelen ook in deze weg geleerd. Het is de Heere, zo zegt Johannes. We hebben gehoord naar de aanleiding. Hoe ze daar aan het vissen waren en niets vingen. En dat de Heere Jezus hem wat wilde leren, ook in het vissen van mensen. We hebben de verklaring gehoord. Wat betekent dat dan? Wat wil dat betekenen? Wat wil dat zijn in het leven van een mens? Als hij dan Heere is. Wat werkt dat uit? En dan dat laatste, ook de uitwerking van die woorden. We zien dat met name dan bij de apostel Petrus. Want de discipel dan, welken Jezus lief had, en daarmee bedoelt Johannes zichzelf, de schrijver van het evangelie, noemt nooit zijn eigen naam. Hij beschrijft zich, de discipel dien Jezus lief had, of welken. En in het oude Nederlands is die toegevoegde en de betekenis dat de bijzondere liefde van Jezus naar Johannes uitging. Dus het gaat hier niet om de liefde van Johannes voor Jezus. Natuurlijk, dat heeft er wel mee te maken, maar het gaat hier om de liefde van Jezus tot Johannes. En zo omschrijft hij zich. De discipel dan, welken Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heer. En hij zal dat wellicht fluisterend gedaan hebben. Misschien heeft hij wel de mond aan het oor bij Petrus gebracht en het heel speciaal tegen Petrus gezegd. Joh, het is de Heer. En waarom heeft Johannes dat nou zo speciaal, specifiek tegen Petrus gezegd. Zou het zo kunnen zijn, gemeente, dat Johannes wist dat juist Petrus dit nodig had? Juist Petrus moest het horen. Het is de Heer. Want Johannes, hij kende zijn zielenvriend. Hij kende zijn broeder. Niet alleen van vroeger, als collega visser, maar ze hebben elkaar juist in die laatste jaren ontzettend goed leren kennen. Samen met Jacobus hoorden Johannes en Petrus immers tot die drie die tot de meest intieme kring van de discipelen bij de Heer Jezus hoorden. Zij mochten mee op de berg der verheerlijking. Zij waren aanwezig bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Zij drieën gingen de hof van Gethsemane binnen samen met Jezus. En Johannes is er ook getuige van geweest hoe deze Petrus de Heer Jezus met vloeken en zweren verloochend heeft. Johannes was daar immers aanwezig in de hof. Ik bedoel in de binnenzaal van Caiaphas. Het is op voorspraak van Johannes dat ook Petrus die binnenplaats mocht binnenkomen. En hij is er getuige van geweest hoe dat Petrus de Heer Jezus verloochend heeft. Maar hij is er ook getuige van geweest hoe Petrus naar buiten ging en daar bitter weende. En Johannes heeft het misschien wel met Petrus besproken. Ook toen ze onderweg waren van Jeruzalem naar Galilea. En hij heeft in het hart gekeken van zijn broeder. En ja, inderdaad, Petrus heeft een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. De Heer is waarlijk opgestaan, zo hebben ze gezegd tegen de Emmausgangers. Hij is van Simon gezien. Maar ach, hoe gaat dat? Al was er dan een speciale boodschap voor Petrus, zegt het mijn discipelen en Petrus. En al heeft de Heer persoonlijk met Petrus nog gesproken. En we weten niet wat er besproken is, gemeente, maar het zal daar toch goed gemaakt zijn tussen de Heer Jezus en deze gevallen discipel. Maar misschien is het uw ervaring wel, u die genade mag kennen. Dat je bij tijden wel eens mag geloven dat de Heer je zonde vergeven heeft. En dat je mag zien op dat reinigende bloed van Jezus. En dat het wel eens rustig mag zijn in je hart. Maar er zijn toch ook weer andere tijden. Ja, de Heer Jezus heeft mij de zonde vergeven, zo zei eens iemand. Maar ik kan ze mezelf niet vergeven. Begrijpt u? Daarom bleef David tot op hoge leeftijd vragen. Heere, gedenk niet de zonde mijner jonkheid. En Paulus heeft zich nooit vergeven. Daarom komt hij er ook wel eens op terug. Dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Zou het bij Petrus dan nooit eens in zijn gedachten zijn gekomen? Ik heb de Heere verloochend. Johannes heeft het geweten waar deze discipel mee liep. Wat hem bezwaarde. Waar hij bij tijden toch nog zo'n last van had. En met zijn grote hart boog hij zich naar Petrus toe. Toen hij het zag, wie daar aan de oever stond. En toen hij het begreep hoe het kon dat dat net leeg bleef en dat het daarna vol kwam. Jo, Petrus, het is de Heer. En wat is dan de uitwerking? Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordeld opgekleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Ja, zegt iemand, dat is nou echt weer Petrus. Dat is nou echt weer dat karakter. Petrus die altijd haantje de voorste was. Petrus die altijd als eerste iets zei en vooraan stond. Maar zou dat zo zijn, gemeente? Zou dit nou het karakter zijn van Petrus? Het impulsieve. Dat hij zich zo in de zee werpt. En naar Jezus toezwemt. En als eerste weer wil zijn. Gemeente, wij lezen rondom de Pasen dat Petrus niet als eerste ergens kwam. Misschien weet u al wat ik bedoel. Toen die vrouwen kwamen vertellen dat de Heer Jezus opgestaan was, dat ze een ontmoeting hadden gehad met die engel en dat het graf leeg was. Toen gingen Johannes en Petrus, weer deze twee, gingen naar het graf toe. En in eerste instantie kwam inderdaad dat karakter van Petrus weer naar boven. Hij ging Johannes ver vooruit. Maar hoe dichter ze bij dat graf kwamen, hoe langzamer Petrus ging lopen. En Johannes, die ging Petrus voorbij en kwam als eerste in dat graf. En waarom? Nou, niet omdat Petrus moe was. En niet omdat Johannes harder kon lopen. Maar omdat Petrus steeds bezwaarder werd. Hoe dichter hij bij dat graf kwam. Hoe zwaarder die last ging drukken op zijn schouders. En dat pak ging wegen dat hij mee torste. Hij had zijn lieve meester verloochend. En dat hield hem tegen, dat maakte zijn voeten zo zwaar. Waardoor hij niet harder kon. Waardoor hij steeds meer bezwaren zag. Dus ik geloof, gemeente, niet dat het karakter van Petrus hier op de voorgrond staat. Al zal het natuurlijk wel hebben meegespeeld op enige manier. Maar het was iets anders. En dan moet u even terugdenken aan de eerste wonderbare visvangst. Hier hebben we dan een tweede wonderbare visvangst. Maar er is nog een keer 3 jaar geleden iets gebeurd. Helemaal aan het begin van de omwandeling van de Heer Jezus. Iets dergelijks. Met eenzelfde soort opdracht, werpt u net aan de andere kant van het schip. En Petrus was toen degene die zei, we hebben de hele nacht gevist en we hebben niets gevangen. Maar, zo zei hij, omdat u het bent, dan doe ik dat dan maar. En toen haalden ze ook weer een heel net vol met vissen op. En Petrus, die wist niet hoe gauw hij aan de oever moest komen. En hij viel voor de Heer Jezus neer en hij zei, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Hij zag ineens de almacht en de grootheid van de Heer Jezus Christus. En daarom zei hij, omdat hij in de aanwezigheid van Jezus zijn zonde zo zag, Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. En nu is hij 3 jaar verder. En nu is hij zoveel zonden verder. En nu is hij een verloochening verder. Meer dan ooit heeft Petrus geleerd dat hij een zondig mens is. En nu zegt hij niet, Heere, ga uit van mij. Maar nu zegt hij, Heere, juist omdat ik zo'n zondig mens ben. Juist omdat ik een verlorene ben. Juist omdat ik zoveel schuld heb. kom ik tot u gevloden. Daarom sprong hij dat water in. Want hij had Jezus zo nodig. Omdat hij zo'n zondig mens was. Hebt u de Heer Jezus nodig? Heb jij de Heer Jezus nodig? We zijn zondige mensen, gemeente. Ik hoop dat we er wat van mogen verstaan. Die grote schuld die we meedragen. En die je zelf nooit kunt afbetalen. Maar de prediking van vanochtend is: het is de Heer. En hij staat daar. Hij staat hier in het gewaad van zijn woord. En hij zegt: wend u toch naar mij toe. En word toch behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En als nou de zonde van de mens gepredikt wordt, gemeente, en als de schuld moet worden ontdekt, en als de prediking ontdekkend is en afsnijdend, dan wordt dat nogal eens voorwaardelijk uitgelegd. Alsof dat je eerst dit en eerst dat moet hebben meegemaakt voordat je tot de Heer Jezus mag gaan. Nou, zo mag het niet gepredikt worden natuurlijk, gemeente, maar het is toch waar. Dat hoe meer ik mijn zonde ga leren kennen en hoe zwaarder de schuld gaat wegen, als de Heilige Geest mijn ogen daarvoor opent en als Hij mij ontdekt aan mijn zonde en aan gerechtigheid en oordeel, dan krijg je de Heer Jezus steeds meer nodig. Als ik maar weinig zondekennis heb, dan zal ik de Heer Jezus ook niet zo nodig hebben. En als mijn schuld nog draaglijk is, dan zal ik mij niet net als Petrus in de zee werpen en zo snel mogelijk bij de Heer Jezus willen zijn. Dan kan ik het nog zelf. Maar hoe armer ik word in mezelf, hoe zwaarder de nood, de schuld gaat drukken en hoe groter de nood is, dan krijg ik steeds meer behoefte aan de Heere Jezus Christus. En daarom, als wij dat moeten leren, en als we steeds meer voor onze eigen onmogelijkheid komen te staan, en als de zonde soms levensgroot voor ons oprijzen, gemeente, nee, dat is geen aangename ervaring. Maar toch zo profijtelijk. Om voor het eerst, en ook opnieuw, steeds weer, steeds eerder ook, en steeds meer de toevlucht te nemen tot de Heer. Geloof is niet anders dan toevlucht nemen. De kern, het wezen van het geloof is schuilen, is vluchten, is je eigen verbergen onder de schaduw van zijn vleugelen. Met je zonden en ellenden tot hem je ter genezing wenden. En gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Amen.